1 Korinthe 14. Hij begint dit hoofdstuk ermee, in aansluiting tot het vorige hoofdstuk, dat we de liefde moeten najagen. En als je liefde opbrengt, dat kost pijn. Want als je onverschillig bent, dan kost het je niets. Maar ben je arm. En als je de liefde najaagt, dan moet je je inzetten. Dan moet je jezelf geven. Dan moet je jezelf overwinnen en wegcijferen. En dat kost pijn. En hij zegt dat we niet alleen de liefde moeten najagen, maar dat we vurig moeten zijn en de geestelijke gaven moeten naijveren. Maar vooral dat we mogen spreken namens God. Want het woord profeteren betekent niet zomaar de toekomst voorspellen, maar spreken namens God, namens de Heer Jezus. Dus als je een profeet bent, dan spreek je de woorden van de Bijbel na en die leg je uit. Tot opbouw van degene die het hoort. En dan zegt hij dat we niet, in de volgende passage legt hij uit dat we niet weg moeten lopen met het spreken in tongen. Want in vers 2 zegt hij, iemand die met een tong spreekt, die spreekt niet tot mensen, maar tot God. En dat niemand het hoort. Niemand begrijpt het. Maar iemand die profeteert, dus iemand die namens God spreekt, die spreekt opbouw. Dus dat is tot opbouwing van de gemeente. En tot aanmoediging en vertroosting. Maar iemand die met een tong spreekt, die bouwt zichzelf op. En nogmaals zegt hij dan, iemand die profeteert, die bouwt de gemeente op. En hier, in verband hiermee wil ik de volgende opmerkingen maken. Omdat er verschillende dwaalleringen zijn in verband met het spreken in tongen en in verband met de geestelijke gaven. De geestelijke dingen die we hier moeten najagen ook, zegt hij. De gemeente namelijk werd eenmaal gedoopt, namelijk op de Pinksterdag. En verder heeft de Bijbel het nergens anders over een of andere individuele doop door de geest. De individuele doop door de geest, de tweede doop, is zomaar een idee en maakt dat je eigenlijk dat je je openstelt voor occulte machten, die je ook in tongen kunnen laten spreken. Bovendien, de wapenrusting van Efeze 6 is in de eerste plaats defensief. Zelfs het zwaard is bedoeld om klappen af te weren. Maar zogenaamde Pinksterbroeders vallen de duivel juist aan en zo roepen ze nog meer demonen op dan ze uitwerpen, helaas. Persoonlijk, en ik denk dat het ook van God is, is het verkeerd om etiketjes op te plakken op anderen en op jezelf. In het begin van het boek Handelingen werden christenen alleen maar christenen genoemd, maar tegenwoordig ben je katholiek, protestant, evangelicaal of je bent een Pinksterbroeder. Maar dat zijn allemaal scheuringen die in de loop van de tijd in de kerk ontstaan zijn. En ik denk dat we er goed aan zouden doen als we alleen maar christen zouden willen zijn, namelijk dat we navolgers van de Heer Jezus willen zijn en dat we ons niet voorstaan op verschillen. Want dat bewerkt verwarring en zelfs ruzie. En helaas zijn er twee hoofddwaalleringen, vooral onder Pinksterbroeders. En ik ben er zeker van dat die demonen zijn ingegeven. En deze dwaalleringen, deze twee hoofddwaalleringen, verzieken de Pinksterbeweging. De eerste is de bewering dat we niet ziek hoeven te zijn. En dat is gebaseerd op woorden in Jesaja 53, namelijk dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Maar dat slaat in de eerste plaats op onze eeuwige redding. En in de tweede plaats op het feit dat hij mensen genaast toen hij hier was. De Heer Jezus bovendien, die zei juist dat er artsen zijn voor de zieken. Als dat na het kruis niet meer zou gelden, dan zou Lucas geen arts zijn geweest. En zou Paulus dit zeer zeker hebben uitgelegd. De tweede dwaling is het zogenaamde vallen in de geest of de doop in de geest. En in sommige gevallen gaat dat gepaard met lachen en brullen en zelfs rollen. In het Engels is er dan ook een uitdrukking dat zulke mensen holy rollers zijn. Heilige rollende mensen. En dit is niet tot eer van God, maar is duidelijk een belachelijk iets. En zelfs iets demonisch. Gelukkig zijn de meeste Pinksterbewegingen mild en niet extreem. Proberen een gulden middenweg te bewandelen. En dan gaat hij verder in vers 5 dat het beter is om namens God te spreken, om te profeteren. Want een profeet is meer dan iemand die in tongen spreekt. En dan gaat hij in deze geest verder dat het beter is om te spreken met kennis, met een profetie en met een openbaring en leringen. En dan legt hij uit in vers 7 en 8 dat talen op zich als een instrument zijn die maar zieloos zijn. En hij legt uit in vers 7 dat het belangrijk is dat er een verschil is in het geluid. En hij schijnt hier te zeggen dat als we allemaal met tongen zouden spreken, als we daar de nadruk op leggen, dan slaat het eigenlijk nergens op. En hij zegt dan ook in vers 8, als een trompet geen duidelijk geluid geeft, wie zal zich voorbereiden op de oorlog? En hij gaat in hetzelfde geest verder in vers 9. En in die hele geest gaat hij verder hier. En legt hij uit in vers 11 dat we maar onze vreemdeling blijken te zijn. En de geest die in ons spreekt, want daar slaat het op, die is maar een barbaar, staat er zelfs in het Grieks. En dan gaat hij in vers 12 weer verder, het is beter om te profeteren. En iemand die in tongen spreekt, laat hij dan bidden dat hij geïnterpreteerd mag worden, vertaald mag worden. En hij gaat eigenlijk steeds weer maar weer verder, omdat tongen in te perken. En dat het beter is om met je verstand te spreken. En hij zegt zelfs in vers 19, ik zou liever in de gemeente met 5 woorden met mijn verstand spreken dan 10.000 in een taal. En dan las hij iets tussen. Wees niet kinderen in het verstand, maar wees onmondig in het kwade. En wees volmaakt in de hersenen, staat er eigenlijk in het Grieks, in het verstand. Natuurlijk betekent dit niet dat we naïef moeten zijn. Onmondig in het kwade wil niet zeggen dat je onwetend bent, want dan zou je voor de gek gehouden kunnen worden. En er zijn dan ook christengemeenten waar allerlei soorten kwaad is en waar kwade mensen, zoals pedofielen zelfs, hun gang kunnen gaan omdat de gemeente naïef is. En zulke dingen niet in de gaten heeft. En ook niet voorzichtig is. Dus onmondig zijn in het kwade betekent niet dat je naïef moet zijn, maar dat je je van het kwade weerhoudt. En dat staat tegenover iets wat in de profeten staat. Dat er onder de Joden zelfs mensen waren die wijs waren in het kwade. En dat is het tegenovergestelde. Iemand die wijs is om kwaad te doen. En dat is natuurlijk heel erg. En dat is het tegenovergestelde van dit. En dan gaat hij verder in vers 21 en 22 dat het spreken in tongen eigenlijk in eerste plaats voor ongelovigen is bedoeld. En de profetie, nogmaals, het spreken namens God is voor gelovigen bedoeld. En dan gaat hij weer verder om te waarschuwen wat het spreken in tongen betreft, dat we niet de indruk moeten geven aan bezoekers dat we als een stelletje gekken bezig zijn. En dat is wat eigenlijk de wereld zegt over holy rollers, dat het maar een stelletje waanzinnigen zijn. En zo krijgt de Pinkstergemeente een slechte roep in de wereld. En zeggen ze eigenlijk dat we Jesus freaks zijn. En dat we het geloven als een soort druk gebruiken. Om high te zijn. En dat is niet tot eer van de Heer Jezus. En dan gaat hij verder. In 24 en 25 dat wanneer de gemeente aan het profiteren is. En een ongelovige die bezoekt ons. Dan wordt hij terecht gewezen door allen, omdat de Heilige Geest die brengt de verborgenheden, de verborgen dingen van zijn hart aan het licht. En zo iemand die zal dan erkennen dat God waarlijk in ons woont en in ons midden is. En dus nogmaals, legt hij de nadruk op dat het spreken in tongen helemaal niet zo belangrijk is. Hij eindigt het hoofdstuk dat we het niet moeten verbieden. Maar het is beter om te profiteren. Nogmaals, opdat bezoekers niet denken dat we gek zijn, gek bezig zijn. Maar opdat ze tot bekering mogen komen. Omdat hun hart aan het licht gebracht wordt. En dan gaat hij verder dat God een God van orde is. Het spreken in tongen en vooral het profiteren moet ordelijk geschieden. Twee of drie mensen krijgen hun beurt. Profeten ook die in tongen spreken. En nogmaals, alles moet ordelijk geschieden. En dan zegt hij ook dat de geesten van de profeten zijn profeten onderworpen. En dit slaat ook op orde en niet op de wanorde van holy rollers. God is een God van orde en vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. En dan gaat hij verder dat vrouwen horen te zwijgen en dit komt omdat vrouwen die geestelijk bezig zijn, die hebben de neiging om in de zonde van Eva te vallen en om bedrogen te worden. En daarom is het beter dat vrouwen zwijgen. En vooral ook omdat de man het hoofd is en Christus is het hoofd van de man. Nou zijn er veel mensen die zeggen dat Paulus hierin discriminerend is. Maar dat is niet zo. In deze tijd van feminisme, waar Paulus een male chauvinist wordt genoemd, zijn mensen gevaarlijk bezig. En vrouwen zijn niet minder. Vrouwen staan op hetzelfde niveau als mannen, maar zijn verschillend. En het is zelfs zo dat als je je vrouw lief hebt, zoals de Heer Jezus de gemeente lief had, stel je je vrouw zelfs op een voetstuk. Maar dat wil niet zeggen dat in de gemeente een vrouw dezelfde rol heeft als een man. Dus dit hoofdstuk kan inderdaad discriminerend en negatief overkomen, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Want Paulus zegt in Efeze dat een man moet zijn vrouw lief hebben zoals de Heer Jezus zichzelf heeft overgegeven. En dat vergeten zulke mensen die negatief over Paulus spreken. Want de Heer Jezus is zelfs in de dood gegaan voor zijn gemeente. En als mannen dus tot het uiterste moeten gaan om hun vrouwen te behagen en te beschermen, dan is dat helemaal niet discriminerend gezegd. En iemand die Paulus veroordeelt op basis van deze verse, negeert uit de andere dingen die hij gezegd heeft. Het heeft met een bevel van God te maken. En Paulus te verwerpen hier is God te verwerpen. Daarom in gemeentes waar vrouwen voor het zeggen hebben, of ook wat mogen zeggen, waar staan dat ze dominee zijn, dat is ongehoorzaamheid tegen de Heer Jezus, ongehoorzaamheid tegen God. En het is niet zo dat wij als verlichte mensen daar niet meer aan doen. En dat we hoogmoedig neerzien op Paulus en de vroege gemeente waar de vrouw zogenaamd geen rol speelde. En het is inderdaad zo dat in vroege tijden vrouwen gediscrimineerd werden, dat vrouwen misbruikt zijn. En die neiging hebben mannen nog steeds, dat is ook allemaal waar. Maar dan moeten we niet van de weeromstuit de boel omdraaien. En dan zegt hij zelfs in vers 38, als iemand deze dingen niet erkent, laat hem zelf niet erkend worden. Dus iemand die revolutionair bezig is en feministisch, die moet je niet erkennen. Dat is de juiste vertaling van vers 38. Iemand die deze dingen niet erkent, laat hem niet erkend worden. En dan in vers 39 zegt hij, zo broeders, wees nou ijverig om te profeteren en verbied het spreken in tongen niet. Maar het is wel zo dat hij dus de nadruk op het profeteren legt. En laat alles ordelijk geschieden. Ik wil nog een postscriptum aan dit hoofdstuk toevoegen. In dit hoofdstuk blijkt het dus dat de broeders alles ordelijk mogen laten geschieden. En wel zo dat als iemand een gebed heeft of een lied of een lering of een profetie, dan moet hij de kans krijgen om dat te doen. Het is dus zo dat de broeders in een gemeente gelijk zijn. En ik wil niet mensen tegen me in het harnas jagen. Ik wil positief bezig zijn, maar ik moet toch van mijn hart dat priesters en leken toestanden, dat niet van de Heer is, dat onbijbels is zelfs. Want in de brief aan Efeze, in Openbaring, wordt het woord Nicolaïte gebruikt en dat wil zeggen overwinnaars van de leken. Je kreeg dus al heel vroeg in de christenheid een klerikale stand en een lekenstand. En het fenomeen dominee is een voortzetting van het priesterdom in de katholieke kerk. En nogmaals, ik wil niet mensen teleurstellen en van me af doen keren. Maar de Bijbel legt in dit hoofdstuk duidelijk uit dat iedereen, behalve dan de vrouwen die moeten zwijgen, dat iedereen het recht heeft, als de Heilige Geest het ingeeft, om of een psalm, of een profetie, of een lering, enzovoort, of een gebed te uiten. En dat het dus niet zo is dat iemand, een dominee of een priester, de leiding heeft over alles. En het is zelfs zo dat in deze moderne tijd veel dominees die niet gelovig zijn, een hele gemeente in verwarring brengen en zelfs verleiden. Er zijn zelfs dominees die zich atheïstisch noemen. Gelukkig, en dat zeg ik natuurlijk ook, en dat weet ik ook wel, zijn er veel goede dominees die een goed hart voor de Heer Jezus hebben, die goede sprekers zijn en hele gemeentes inderdaad opbouwen in de Heer Jezus en voor de Heer Jezus. Maar de vroege gemeente, en daar mogen we naar terugkeren, die hadden geen dominees en die hadden geen priesters. Paulus zegt ook ergens, gij zijt allen broeders. En dat is zo ging het en zo zouden we het weer mogen doen. Maar het is natuurlijk uitzonderlijk moeilijk voor een dominee die zijn beroep ervan heeft gemaakt om dat op te geven. En een goede gemeente die afhankelijk is van een dominee, om die op te voeden zoals de vroege christenen dat deden, zodat ze allemaal capabel zijn om dit ook te doen. Want natuurlijk moet je ook capabel zijn om door de geest een profetie te uiten of een gebed. En ik ben bang dat heel veel gemeentes die afhankelijk zijn gemaakt van een dominee of een priester, dat die onwetend ook blijven en dat ze zoetsappig zijn en passief. Maar het is de bedoeling dat we actief zijn. En wat de vrouwen betreft, die moeten zwijgen in de gemeente, daar is niet alles mee gezegd. Je had de profetessen, de vier dochters van Filippus in Handelingen, die profetessen waren. Je had Priska en Aquila, een man en een vrouw die de spreker Apollos onderwezen. Maar dat was allemaal buiten de gemeente en buiten de gemeentelijke samenkomsten om. Dus dit is inderdaad een heel belangrijk hoofdstuk wat de gemeente betreft en wat de gemeentelijke samenkomsten betreft. Deze gedachte wilde ik nog even toevoegen. En dat was dan 1 Korinthe 14.